Exodus 20, vanaf vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons en wij zullen horen, en dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. Tot zover. Want ik kan wel doorlezen, maar dan moet ik het hele boek uitlezen, feitelijk. Omdat in de rest van Exodus nou eenmaal wij allerlei verdere voorschriften vinden, wetten en voorschriften met name met betrekking tot de bouw van de tabernakel. En daarna gaat het gewoon verder in Leviticus, dus dan kunnen we nog even. Waar het maar om gaat is dat we hier in ieder geval aan het begin staan van de wet zoals die medegedeeld wordt aan Israël. En in het bijzonder staan we hier bij wat wij dan gewoonlijk noemen de 10 geboden. En anderen prefereren het te noemen de 10 woorden, maar daar verandert natuurlijk niks mee. De 10 wetten die eigenlijk verder een samenvatting zijn van de wet in het algemeen. Als ik tenminste de rituele wetgeving buiten beschouwing laat. Hoe dat ook zij, wij vinden hier in ieder geval een opsomming, een korte opsomming van wat we dan gewoonlijk noemen de 10 geboden. En het eindigt dan met het vers, zo ongeveer wat ik nog gelezen heb. De verse waarin het volk afstand neemt meteen van wat er gezegd wordt, want daar komt het op neer. Mede vanwege de donder en de bliksem en de bezuin en de rokende berg enzovoorts. Want zij stonden van verre, staat er dan, vers 18, en zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons en wij zullen horen, dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. En zo is het maar net. Het is ook die uitspraak hier in vers 19 die wij vorige keer zijn tegengekomen in Hebreeën 12. Want daar staat dat het volk vroeg of alsjeblieft het woord tot hen niet meer gedaan zou worden. En dat is heus niet alleen vanwege de donder, de bliksem, de bezuin, de rokende berg enzovoorts. Maar het is ook in elk geval vanwege de inhoud van deze geboden die hier gegeven worden. Want hoe men dat ook keert of wendt, of men nou alle geboden bij elkaar neemt of men neemt slechts deze 10. Het blijft in Bijbels gegeven dat een mens zich niet aan deze geboden kan houden. Hij is daar domweg niet toe in staat. Zo zit dat. Sommige onderdelen daarvan wellicht, sommige mensen wel. Ik bedoel, we kunnen er altijd over onderhandelen, denk ik dan, maar daar ben ik eigenlijk niet voor. En ik ben er trouwens ook niet voor. Dat is leuk voor degene die dat uitschrijven. Hè? Dan doe ik dat expres voor, die krijgen dan problemen. Maar goed, men kan erover onderhandelen desnoods, maar het idee is dat wie zich laat besnijden, Galaten 5, wie zich laat besnijden is schuldenaar de gehele wet te doen. En de gehele wet kan men niet doen, dus het houdt gauw op. En men kan eigenlijk maar het beste, als u dan mij vraagt, hè, men kan eigenlijk maar het beste maken dat men wegkomt. En als men wegkomt, dan staat men inderdaad van verre. Dat is vers 18. Daar staat, toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. Ik ben altijd geneigd, als ik dat vers onder ogen krijg, meteen door te lezen in Efeze 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds verre waart. Daar is niks verkeerd mee dus. Dat gij die eertijds verre waart nabijgebracht zijt. Want dat is natuurlijk de strekking van wat in Efeze 2 naar voren gebracht wordt. Alleen wordt dat gezegd tot heidenen. En dat klopt natuurlijk ook. Want hoe dan ook, als men niet onder de wet is, of staat, of leeft, dan wordt men volgens de schrift geacht een heiden te zijn. Volgens de Jood trouwens ook, al nemen die het niet al te nauw daarmee. Maar volgens de Bijbel is het zo, wie niet onder de wet leeft, is een heiden. En daar is op zich niks verkeerd mee. Want hoe dan ook, laten we maar gewoon snelle stappen weer even nemen. De gedachte is natuurlijk toch dat de mens niet door de wet gerechtvaardigd kan worden. Een mens kan alleen gerechtvaardigd worden door geloof. En dat heeft totaal niets te doen met het uiterlijk, met de buitenkant, met de persoon. Want dat is de buitenkant. Het heeft niets te doen, niet van doen met de wijze van leven. Sommigen vinden dat heel vervelend om dat te moeten horen. Ze vinden dat ook zeer gevaarlijk. Dat is het ook, inderdaad. Hoeven we daar tenminste niet over te onderhandelen. Maar het is in ieder geval Bijbels. En daar gaat het natuurlijk maar om. En als het dan nog gevaarlijk is, oké, dat is mijn schuld dan in ieder geval niet. Hè. De schrift leert in ieder geval dat het niet gaat om een buitenkant, maar om de binnenkant. En dat wet in ieder geval, en eigenlijk uitsluitend te maken heeft met de buitenkant. Wanneer we wet verstaan inderdaad als wet, in de zin van gij zult zus en gij zult zo en gij zult niet dit. Dat laatste vooral, hè. Gij zult niet dit en gij zult niet dat. Dan is het inderdaad wet en de wet wordt gelegd op het vlees. En dat is nog altijd gewoon de buitenkant van de mens. We kunnen het ook anders zeggen, de wet wordt gelegd op de persoon in de Bijbelse betekenis van het woord. En dan is het ook de buitenkant, want persoon is nou eenmaal de buitenkant. En hoe dan ook, het probleem is, en dat is een Bijbels gegeven, dat de mens zich aan de wet Gods niet onderwerpt. En dat staat er niet als een verwijt, tenminste niet in Romeinen 8 waaruit ik het dan nu maar citeer. Dat staat er niet als verwijt, maar als vaststelling van een feit. En er wordt bovendien vastgesteld dat het niet anders kan. Want daar staat, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En het kan ook niet. Het is goed om dat te weten. Want het maakt elke discussie daarover verder overbodig. Dat is Romeinen 8. Waarin vers 3 staat dat bepaalde zaken voor de wet en onder de wet onmogelijk waren, omdat die wet namelijk krachteloos was door het vlees. Dat is namelijk omdat de wet gelegd is op het vlees. Dat wil niet zeggen dat de wet krachteloos is, maar als de wet ligt op het vlees en het vlees is krachteloos, want dat is de gedachte, dan is daarmee de wet ook inderdaad krachteloos. De ketting is zo sterk als een zwakste schakel heet dat. En de zwakke schakel in de wet is gewoon het vlees waarop die wet gelegd wordt. Er staat trouwens een hoofdstuk eerder, een bladzijde eerder. Er staat in vers 12 van hoofdstuk 7 dat de wet heilig is. Het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Maar het probleem is dat die wet gelegd wordt op een zondige mens. Dat wordt dan vanaf vers 13 beschreven. En daaruit blijkt dat de natuurlijke mens niet in staat is de wet te volbrengen, omdat zijn vlees daartoe niet in staat is. En als de wet gelegd is op het vlees en het vlees is zwak, dan is de wet dus zwak. Dat staat hier niet. Er staat de wet is heilig en rechtvaardig en goed, maar er staat niet dat de wet sterk is, want dat is niet het geval. Er staat ook niet dat de wet nuttig is, want dat is ook niet het geval. Nee, ik let heel goed op wat ik zeg deze keer. In ieder geval nu. Want dat is wat de Hebreeënbrief zegt. De Hebreeënbrief zegt, de vernietiging van de wet, de vernietiging van het voorgaande gebod, van het oude verbond is eigenlijk de gedachte, de vernietiging van de wet, van het voorgaande gebod, geschiet om deszelfs zwakheidswil, dus de wet is zwak en niet sterk, en om deszelfs onprofijtelijkheidswil, en dat wil zeggen dat de wet dus inderdaad niet nuttig is, omdat het geen enkel resultaat bereikt. Althans, geen positief resultaat. U weet wat het resultaat is van de wet? Ja, ik hoorde de tussenliggende fase. Uiteindelijk is het gewoon de dood, hè? Dat is het resultaat van de wet. De bediening des doods. Ja, door de wet is kennis van zonde. Dat is één ding. Dat is nog tamelijk netjes. Want verder is het zo dat de wet ook de zonde activeert. De zondige natuur activeert. Dat betekent gewoon dat de mens die onder de wet leeft, door die wet meer gaat zondigen dan tevoren. Iemand die onder de wet leeft, zondigt meer dan degene die zonder de wet leeft. Sorry, dat is een volstrekt bijbelse uitspraak. Ook hier in Romeinen 7 trouwens. En in Galaten 3 natuurlijk, om maar eens wat te noemen. Er zijn trouwens nog meer schriftplaatsen die hetzelfde zeggen. Dus de wet die leidt tot een activering van de zonde. Het leidt tot kennis van zonde. Maar de bezoldiging der zonde is de dood. Dat was trouwens Romeinen 6. We werken vandaag achterstevoren. Romeinen 6 vers 23. De bezoldiging der zonde, het soldij, de soldij van de loon dus van de zonde, is inderdaad de dood. En dat betekent dus inderdaad dat de wet zwak is, want het brengt niks tot stand. En onprofijtelijk, want het brengt inderdaad niks nuttigs tot stand. En dat is maar waar het om gaat. Het neemt niet weg dat de wet heilig en rechtvaardig en goed is, maar het maakt verder niks uit, want er staat vervolgens in Romeinen 8, want daarheen was ik onderweg. Daar staat in vers 6. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Vleeselijk denken, het denken van de natuurlijke mens, is vijandschap tegen God. Onthoud dat, hè? Ik kan het niet met nadruk, niet met voldoende nadruk zeggen. Het denken zoals de mens het algemeen denkt, staat vijandig tegenover God. Dat is vijandschap, staat zelfs met een zelfstandig naamwoord, is nog sterker. Is vijandschap tegen God, want dat vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Dus ik zeg, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Het is natuurlijk nog veel sterker. Het bedenken des vleeses onderwerpt zich der wet Gods niet. Zelfs het denken van de natuurlijke mens onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Niet alleen dat het vlees dat niet doet, omdat het vlees nou eenmaal niet kan doen wat de wet eist, maar ook het bedenken des vlees, het denken van het vlees dus, zal ik maar zeggen, ook dat onderwerpt zich der wet Gods niet. Betekent dus, voor degenen die Romeinen 7 kennen, betekent dus dat als de apostel daar spreekt over dat hij met het gemoed de wet Gods dient, in zijn denken namelijk, en dat hij zich in zijn gedachten aan de wet Gods onderwerpt, dan zijn dat nog gedachten die niet vleeselijke gedachten zijn. Dan denkt hij nog vanuit bijbelse waarheid en zegt dan, ja inderdaad, de wet is heilig, de wet is rechtvaardig, de wet is goed, ik stem met de wet in, ik ben alleen niet in staat die wet te volbrengen. En vandaar dat boven dat gedeelte staat de inwendige strijd. Want dat is de inwendige strijd van de gelovigen. Vergis u niet, dat is niet de inwendige strijd van de ongelovigen. Misschien is het dat, maar dat staat hier in elk geval niet. Hier gaat het over dat apostel Paulus, de wedergeboren man, inderdaad zegt, het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En tegelijkertijd, dat is vers 19 van hoofdstuk 7, en dan zegt hij meteen, vers 20, indien ik hetgene doe dat ik niet wil, wel, dan doe ik dat niet, want het is tegen mijn wil. Waarna de vraag is, wat doet dat dan wel? En dan zegt hij, nou, dat is de zonde die in mij woont. En dezelfde mensen die de vorige uitspraak van mij gevaarlijk vonden, vinden deze uitspraak makkelijk. Maar het gaat niet om of wij het gevaarlijk vinden of makkelijk, het gaat erom of het waarheid is of niet. Hè? En dit is bijbelse waarheid. Paulus zegt, als ik wel goed wil en ik doe niettemin verkeerd, dan bewijst dat de zonde in mij actief is. Maar aan de andere kant bewijst het ook dat hij met zijn gemoed in zijn denken dus inderdaad zich aan die wet Gods onderwerpt. Dat er in de praktijk van het leven niet zoveel van terecht komt, dat is ook een gegeven, ook een bijbels gegeven. Hij zegt dan ook, vers 21, zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat de kwade mij bijligt. Want, zegt hij, ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar die inwendige mens, dat is inderdaad niet het bedenken des vleeses, niet vleeselijk denken, maar is inderdaad geestelijk denken, zoals het dan vervolgens in Romeinen 8 staat. Ja, Romeinen 8, ik bedoel dus zoals het dan een paar versen verder staat, hè, want het is gewoon het verband waarin deze dingen genoemd worden. Wat wij dus moeten leren is niet om niet meer te zondigen. Wat wij als gelovigen moeten leren, is dat geestelijk denken. Wij moeten dat vleeselijk denken, dat denken van de oude mens moeten wij afleren. Dat is trouwens rechtstreeks het vervolg op dit schriftgedeelte, namelijk Romeinen 12. Want we slaan voor het gemak hoofdstuk 9 tot en met 11 over. Romeinen 12, waarin vers 2 staat dat we zouden veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. Precies, dat denken namelijk. Niet meer vleeselijk denken, niet meer denken zoals de natuurlijke mens denkt, maar denken, een denken wat onderworpen is aan het woord Gods. En dan kan men een vermaak hebben in de wet Gods. Want hoe dan ook, als men vleeselijk denkt, kan men niet een vermaak hebben in de wet Gods. Integendeel, die wet is dan namelijk de vijand. Die wet is de vijand van het vlees zelfs. Die verdrukt het vlees en veroordeelt het vlees. Als we dan toch een vermaak hebben in de wet Gods, dan komt dat omdat wij inderdaad met ons gemoed, in onze geest, onze inwendige mens, ons onderwerpen aan dat woord Gods. En dat heet dan vervolgens bedenken des geestes, dus geestelijk denken. En dat is dus denken zoals de geest denkt, hè? De Heilige Geest denkt. Denken zoals Christus denkt, redeneren zoals Christus denkt, enzovoorts. Ja. Dat is nogal wat, hoor. Want dat is niet makkelijk. Mensen vinden dat makkelijk. Dat is helemaal niet makkelijk. Dat is moeilijk. Al moeilijk ook om je die dingen te realiseren. Ook de uitspraak uit vers 17 over vers 16. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Men zegt, dat is makkelijk. Nee, de vaststelling van dit feit in je eigen leven is moeilijk. En daaruit te blijven leven, het onderscheid te kunnen zien, aan de ene kant de werking van de oude natuur, zal ik maar zeggen, de werking nog steeds van de zonde in ons, aan de andere kant toch ons bewust zijn van dat we kinderen God zijn en veranderd worden naar het beeld van Christus enzovoorts, en dat die buitenkant door God in ieder geval niet geteld wordt, dat is moeilijk. Dat is het voor onszelf, wanneer we onszelf bezien, voor de spiegel zeg ik altijd, hè, en het is wellicht minstens zo moeilijk, voor sommigen nog moeilijker, om zo hun broeders en zusters te bezien. Er is niks makkelijks aan, hoor. De theorie is makkelijk. Maar we hebben het niet over theorie, we hebben het hier over een zeer praktische zaak. Daar heeft de apostel het namelijk hier over. Hoe dan ook, wij stellen vast wat er staat in vers 7, het bedenken van Romeinen 8. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Zelfs het vleeselijk denken is vijandschap tegen God. Nogmaals, zet er maar een verwijzing bij, hoor, naar een vervolg, naar Romeinen 12 vers 2. Want daar gaat het verhaal verder. Het vleeselijk denken is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En dan de vaststelling van het feit in vers 8. Die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Zijn wij dan niet in het vlees? Ja, aan één kant wel, en in die zin behagen wij goden niet. Maar langs de andere kant zijn wij in de geest, maar dat staat in vers 9 en wat er verder volgt. En daarom behagen wij goden wel, ondanks het vlees. En dat is nou net de verlossing, de essentie ook van de verlossing, dat er onderscheid bestaat tussen onze oude natuur en die nieuwe natuur. Die staan in zekere zin los van elkaar, dat wil zeggen, God rekent maar één van beiden. Namelijk niet de buitenkant, de oude mens dus, vlees, maar inderdaad de binnenkant, de inwendige mens, de geest. Dat is waar het om gaat. Nou goed. Hoe dan ook, die wet die leidt dus inderdaad tot niks. Men zou eigenlijk maar het beste erbij vandaan kunnen gaan. En men doet het hier ook natuurlijk in Exodus 20, zoals ik al zei. Exodus 20 vers 18 en 19, waar het volk inderdaad verre gaat staan. Er staat, toen het volk zulk zag, weken zij af. Dat kun je negatief uitleggen, in de zin van, zij weken af van de wet, zo van, het is profetisch voor wat er vervolgens gebeurt, namelijk dat men van de wet afwijkt, dat men hem niet houdt. Dat kan. Aan de andere kant kun je het ook positief uitleggen en zeggen, het is maar het beste wat een mens kan doen, de wet loslaten. Oh ja, nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel niet slechts te zeggen dat wij die onder het nieuwe verbond leven gelukkig bevrijd zijn van de wet en daar dus niet mee te maken hebben. Ik bedoel er nog veel meer. Ik ben al heel blij trouwens als u dit gegrepen hebt, moet ik eigenlijk zeggen. Dat wij leven onder het nieuwe verbond en niet onder het oude, dus niet onder de wet. Ik bedoelde ook inderdaad te zeggen dat voor een Israëliet het nog niet zo onverstandig was om inderdaad zo hard mogelijk bij die wet vandaan te lopen. Dan maar geen Israëliet, dan maar geen Jood, dan maar niet onder de wet. Niet dan? Nou ja, zullen we eens proberen? Ga ik even met u naar Romeinen 2. Romeinen 2. In Romeinen namelijk, Romeinenbrief, vinden we een uiteenzetting over hoe dat werkt onder het Nieuwe Verbond. Hè? Hoe dat zit met de prediking van het Nieuwe Verbond, het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, uit Romeinen 1, de eerste verse, weet je wel. Waarbij staat in vers 17 van Romeinen 1 ongeveer dat het evangelie van Christus kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Hoezo eerst de Jood? Zeg het verkeerd, ik zeg. Romeinen 1, vers 16 is dat. Ik zei ongeveer, hè? Vers 16 en 17 hè? Van Romeinen 1 is dat. Ja, ik neem een aanloop om te laten zien dat ik niks uit het verband druk. Daar staat, ik schaam mij dus evangelisch van Christus niet, want het is kracht Gods, een moet je doorstrepen. Hè? Het onbepaald lidwoord, daar ben ik allergisch voor geworden langzamerhand. Dat bestaat gewoon niet. Het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Het hele punt is dat het evangelie, dat is de blijde boodschap, en het is het evangelie, vers 2 van Romeinen 1, het welk God tevoren beloofd had. En wat had God beloofd? Nou, even het vraag makkelijk maken, hè? Wat heeft God beloofd onder het nieuwe, onder het oude verbond, sorry. Wat had God beloofd onder het oude verbond? Hoef je niks van je Bijbel te weten. Als iemand die helemaal niks weet, kan ik die vraag stellen, die moet een antwoord kunnen geven. Doordat zulke vragen gesteld worden op mijn schoolexamens, daardoor heb ik het gehaald. Wat was er beloofd onder het oude verbond? Het nieuwe verbond. Ja, wat het ook is, hè. Het is makkelijk, toch? Het nieuwe verbond. Toch? En wat staat hier? Paulus, afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Een evangelie betekent gewoon de blijde boodschap. Welke boodschap is het dan, die hij tevoren beloofd had? De boodschap van het nieuwe verbond. Toch? Dus elke keer als je leest over evangelie, dan gaat het over de prediking, de boodschap, gaat het over de prediking van het nieuwe verbond. En waar komt het nieuwe verbond voor in de plaats? Hoef je ook niks te weten, hoef je... Hè? Waar komt het nieuwe verbond voor in de plaats? Waar komt die nieuwe fiets voor in de plaats? Jawel, hè? Waar komt het nieuwe verbond voor in de plaats? Voor het oude verbond, uiteraard. Dat is makkelijk. Toch? Nee, het is inderdaad niet moeilijk. En er staat het nieuwe verbond, het evangelie van Christus, want Christus is de middelaar van het nieuwe verbond, want de wet, dat was het oude verbond, dat was die van Mozes, dat weet u, hè? Ja, goed. En het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid, niet een, maar gewoon is kracht Gods tot zaligheid. Als het nieuwe verbond dat is, wat is het oude verbond dan? Nou, in ieder geval een kracht tot verdoemenis, of niet? En zo, hè? Toch, makkelijk toch? Dat staat er ook hoor, in 2 Korinthe 3. Want je mag wel conclusies trekken, maar je moet ze wel checken of het ook Bijbels is, hè? Of het ook in de Bijbel staat. Dit staat in de Bijbel. Het oude verbond heet een bediening des doods, een bediening der verdoemenis. Heet zelfs een moordenaar. Bijgenaamd Barabbas, maar goed, laat me zitten. Israël had liever Barabbas dan de Heer Jezus. Men koos liever niet de vorst des levens. Maar men koos Barabbas en Barabbas is gewoon van een beeld van de wet. Men hield immers vast aan de wet, daarom kwam men niet tot geloof in de Heer Jezus. Dus men koos voor Barabbas en er staat er zo fijntjes bij. En Barabbas was een moordenaar. Dat is de wet. De bediening des doods, moeilijker is het niet, hè? Goed, dan weer terug naar Romeinen 1, vers 16. Het is kracht Gods, nieuw verbond. Kracht Gods tot zaligheid. Oude verbond is dus kracht, al of niet van God, maar het is in ieder geval een kracht ter verdoemenis. Kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die niet werkt, maar zo staat het in Romeinen 4, voor een ieder die niet werkt, maar gelooft. Want degene die werkt, onder de wet, wordt door de wet veroordeeld. Dat is de gedachtegang, hè? Maar het nieuwe verbond is kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek. Waarom eerst de Jood? Nou, dat is heel gemakkelijk, omdat die het hart nodig had. Dus dat is precies het andere antwoord, broeder, dan wat u net gaf, want ik hoorde het wel. Men denkt het is eerst de Jood, want God heeft toch al die dingen aan het Joodse volk beloofd. Het is toch het uitverkoren volk. Ja, dat kan wel zijn, maar dat is hier niet de gedachtegang. Integendeel, dat wordt ook later uitgelegd in de volgende hoofdstukken. De gedachtegang is juist dat de Jood meer dan de heiden, kortom, dat degene die onder de wet leeft, meer dan degene die niet onder de wet leeft, deze kracht Gods tot zaligheid nodig heeft. Want als je leeft onder een bediening des doods, een bediening der verdoemenis, dan heb je meer behoefte aan kracht Gods tot zaligheid dan wanneer je niet onder die bediening der verdoemenis leeft. Dat is heel simpel. Dus het is in het voorrecht van de Jood dat het eerst voor hem bestemd is. Het is juist omdat de Jood er erbarmelijker aan toe is dan welke heiden ook. Toch? Nou, daar ging het toch over. Nou gaan we even verder. In de rest van het hoofdstuk en in het eerste deel van Romeinen 2 wordt uiteengezet dat de mens nou eenmaal, laten we het gemakkelijk zeggen, een zondaar is. Maar eigenlijk dat de mens leeft onder de toorn Gods. Dat staat in vers 18 al, hè, geloof ik. Ja, in Romeinen 1 vers 18 al. En dat wordt vervolgens uitgelegd. De mens leeft onder de toorn en onder het oordeel Gods. Een passief oordeel overigens. Dat betekent gewoon, God heeft de wereld losgelaten. En dat wordt als oordeel, als duisternis uitgelegd. Maar bovendien komt er ook nog een actief oordeel Gods straks in de toekomst. Wanneer dan ook, want het doet er weinig toe. Er komt namelijk een oordeel over iedereen. Eerst de Jood en ook de Griek. Staat weer precies hetzelfde. Namelijk, dat is in vers 9. En eventueel ook vers 10. En in beide gevallen staat er. Eerst de Jood en ook de Griek. Er komt oordeel. En daarna staat er in vers 11. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Nou, gewoonlijk lezen wij over dat woord persoon heen. Zo van, God neemt niemand aan. Begrijp ik nooit hoor, er is geen aanneming des persoons bij God. Terwijl zo'n groot gedeelte van de christenheid een uitgebreide leer van uitverkiezing op nahoudt. Waarmee juist gezegd geleerd wordt dat er wel aanneming is des persoons bij God. En dan te bedenken dat er nou een stuk of tig schriftverwijzingen nog onder vers 11 staan. Ook zo van, dat we de hele Bijbel door wordt dit geleerd. Er is geen aanneming des persoons bij God. Eigenaardig, hè? Ja. Maar het punt is, dat begrip persoon, dat staat ook niet voor de mens in het algemeen, dat staat voor de buitenkant. Dat betekent, het woord persoon betekent de buitenkant. Nou ja, 350 jaar geleden ongeveer, toen die Statenvertaling gemaakt werd, betekende dat in elk geval. Moet ik het dus proberen vlug uit te leggen? Het begrip persoon is eigenlijk het beste bekend, ook van oudsher, uit de toneelwereld. Daar heeft men stukken dus. Een stuk, bij wijze van spreken dan, een stuk voor 5 personen. Hoeveel acteurs heb je dan nodig?
Kan er 1 zijn.
Dank u, broeder, dat had ik graag willen. Dat kan er 1 zijn, dan moet hij alleen 5 rollen spelen. Een 5-dubbele rol heeft hij dan. Maar wat wij dan een rol noemen, dat heet gewoon officieel een persoon. En dat is weer zo, omdat het woord persoon van oudsher de aanduiding is, in elk geval, van het masker wat van oudsher altijd door de acteur gedragen werd. In sommige culturen is dat nog zo. Als je Japanse toneel hebt, draagt iedereen een masker. Dat hoort zo. En die masker is de uitdrukking van de rol die gespeeld wordt. Maar het kan best zijn dat die acteur even naar achter moet, nee, tussen de coulissen, om een ander masker op te zetten. Dan komt hij weer op en dan is hij weer iemand anders. Kortom, de persoon staat voor de buitenkant van iets. En eigenlijk is de term uit de toneelwereld, het staat voor de rol die iemand speelt. En dan ga ik even heel snel. En omdat in het algemeen gesproken alle mensen een rol spelen in het leven, zijn wij het onderscheid kwijtgeraakt tussen de betekenis van het woord persoon en de mens als zodanig. Dat heb ik eens nagevraagd aan een psycholoog. Nou ja, waarom ook niet, hè? Hebben ze dat nooit verteld? Mensen spelen een rol. In het algemeen doen mensen zich anders voor dan ze zijn. Min of meer verplicht en al of niet bewust, want dat heeft er niks mee te maken. Maar zo is het nou eenmaal. Mensen houden de buitenkant op, houden de schijn op en zo. Dat is nou eenmaal zo. En dat wordt zeker gedaan, in elk geval, dat is verplicht namelijk, door degene die onder de wet leven. Ja, ik gun ik daar een beetje bij, maar. Want het is vlug verteld, dan klinkt het zo komisch, en dat is niet echt de bedoeling, maar Zo is het wel. Kijk eens hier. De wet eist van de mens een bepaalde levenswandel. Dat hij bepaalde dingen doet, dat hij bepaalde dingen laat enzovoort. Dat kan hij niet, dus wat moet hij doen? Hij moet doen alsof. De wet zegt, laten we de wet maar eens samenvatten. De wet samenvatten zegt, je moet je naaste lief hebben enzovoort. Dus we hebben de mond vol over naaste liefde. Aangezien wij dat niet kunnen, doen we, omdat het moet, alsof. En spelen wij dus één rol. Niet dan? Oh, u niet. Nou ja, goed. Als dat zou kunnen, broeder, als die naaste echt zo ver weg woont, dan komen we er makkelijk af natuurlijk. Ja, die hebben we eerst weggepromoveerd, die naaste. Dan hebben we er niet zo, dan wordt het te ver van mijn bedshow ook, heb ik begrepen. En daarna noemen we het de verre naaste, zodat we er niet al te veel mee te maken hebben. Ja, ik ben aardig op de hoogte hoor. Maar waar het om gaat is, dat aangezien men niet kan beantwoorden aan de wet, en toch altijd gezegd wordt tot degene die onder de wet leven dat ze moeten, spelen zij dus een rol. Meer dan welk andere mens ook. De mens is sowieso geneigd dat te doen, dus dat is geen punt, maar onder de wet moet men wel. Dat kan niet anders. Je moet of onder die wet vandaan, of je gaat een rol spelen. Vandaar dan ook dat de Heer, die deze dingen natuurlijk ook goed wist, vanzelfsprekend, hè, gewoon die lui aansprak met gij geveinsden, ja. Stel het je huichelaars, zei hij in gewoon Nederlands dan. Maar gij geveinsden. Want onder de wet, sorry, maar onder de wet zit er niks anders op dan te veinzen, dan te doen alsof, dan een rol te spelen. En het andere woord voor rol is een persoon. En de Heer zegt, er is bij mij geen aanneming des persoons. Die rol die je speelt, die reken ik niet. Het gaat niet om welke rol je speelt, het gaat er om wie je bent. Het gaat er niet om de buitenkant, het gaat om de binnenkant. En dat staat een paar versen verder. Want er staat hier in vers 11 van Romeinen 2, er is geen aanneming des persoons bij God in verband met het oordeel. Maar daarna staat er in vers 12, en daar wilde ik eigenlijk naartoe. Er staat, zoveel als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, zullen onder de wet verloren gaan. Lees ik dan maar even vrij. En dan gaat de zin verder in vers 16, want de rest staat dus tussen haakjes. De zin gaat verder in vers 16, er staat dus, ze zullen door de wet geoordeeld worden. In vers 12, ze zullen door de wet geoordeeld worden, vers 16, in de dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen. En de verborgene dingen zijn niet de uiterlijke dingen, dat is niet de persoon, maar dat is inderdaad de binnenkant. De inwendige mens, of zullen we gewoon zeggen, het hart. Die verborgene dingen, trouwens, dat is niet het woord mysterion of sowieso, dat is niet die kwestie van die verborgenheden in het Nieuwe Testament, die eerst niet bekend waren en nu wel, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over cryptische dingen, dat is het woord wat er eigenlijk staat. Het gaat om dingen die niet gekend kunnen worden, die een mens zelfs niet kan kennen. Het begrip mysterie of mysterion, dat gaat over dingen die de mens niet weet, maar wel kan weten. Maar dit woord verborgene dingen duidt op dingen die niet geweten worden, maar die u niet geweten kunnen worden. Verborgene dingen. En deze verborgene dingen in vers 16 staan dus tegenover de persoon in vers 11, de buitenkant. Waarbij de gedachte is dus dat God niet de buitenkant aanneemt, niet welke rol je gespeeld hebt in het leven is belangrijk, maar wie je bent, wat er in je hart was. De verborgene dingen. Of met een andere uitdrukking die helemaal niet voor meerdere uitleg vatbaar is. De mens ziet aan wat voor ogen is, kijkt tegen al die maskers op, al die personen, al die maskers. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. Bij God geen maskerade. Als een mens voor God staat, wordt er ook gezegd dat hij staat er open en naakt voor God. Dan valt het masker af, dan valt er geen rol meer te spelen, want de Heer kijkt er dwars doorheen. En dat is waar het echt om gaat, om het hart. En het probleem is, dat waar men zich met het hart niet onderwerpt aan de wet Gods, dan wel aan het woord Gods in het algemeen, en men wil toch graag voor Christen doorgaan, dan gaat men een rol spelen, dan zet men een masker op. Dan gaat men een levenswandel op nahouden, voor zover men dat kan, dan sommigen kunnen dat, sommigen niet. Ik wist niet of ik helaas erbij mocht zeggen of niet. Nee, daar denk ik nog altijd over na, dus dat weet ik nog steeds. Maar sommigen kunnen zo'n rol spelen, die van nette christen. Sommigen kunnen dat niet, maar het maakt niet uit. In beide gevallen betekent het voor God niks. Omdat het gaat om wat in het hart is. Nou, zo zit het met de wet. Dat wil zeggen, onder de wet wordt men alleen een grotere leugenaar. Men moet namelijk huichelen. Of men wil of niet, men zal moeten. Anders hou je het er niet onderuit, namelijk. Dus je wordt alleen een grote leugenaar. Dat is ook volstrekt bijbels verantwoord, deze conclusie. Want het is niet meer filosofie, hoor, helemaal niet. Daar hou ik me nooit mee bezig. Het is volstrekt bijbels. Want Johannes 1 zegt, de wet is door Mozes gegeven. En dan, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Wat ontbreekt er nou in de tegenstelling tussen die beiden? De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Maar als je de tegenstelling compleet maakt, dan staat er dus eigenlijk, want dat staat er, de wet en de leugen zijn door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Want dat is het verhaal. Het is heel simpel. Het gaat er gewoon om dat men onder het nieuwe verbond, onder de genade Gods, inderdaad kan leven naar waarheid. Dat wil zeggen, men hoeft daar niet onder te huichelen. Hoe slecht het er ook aan de buitenkant uitziet, wij leven in ieder geval uit de genade Gods. Dat is duidelijk. Dat is zelfs uit de buitenkant duidelijk dan. Toch? Wij kunnen het ons permitteren een waarachtig hart te hebben. Dat was Hebreeën 10. Waar we tot God naderen met een waarachtig hart. Een hart wat de waarheid is toegedaan. Dat is zonder masker dus. Dat is het leven onder het nieuwe verbond. In genade en dus naar waarheid en dus oprecht naar de Heer. En oprecht ook naar elkaar, want die buitenkant speelt verder geen enkele rol. En aan de andere kant, onder de wet zal men inderdaad moeten liegen. Want anders hou je het er niet onderuit. Zullen we eens kijken, dat is ook Romeinen 2 trouwens. Vers 17. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. Paulus geeft hier een definitie eigenlijk van wat een Jood is. Hè? Dat is altijd makkelijk, want de Joden zelf weten nog steeds niet wat een Jood is. Maar daar hebben we het ook al eens over gehad. Hè? Of was dat nog in Leeuwarden? Dan heb ik daar niet eens een keer gehad over de Joodse identiteit. De Joden zelf niet weten wie eigenlijk een Jood is. Hele discussies binnen Joodse kring over wat dat eigenlijk is, een Jood. Nou, in de Bijbel is het geen probleem. Een Jood is iemand die onder de wet leeft. Dat wil zeggen, er wordt het begrip Jood in godsdienstige zin gebruikt. En uitsluitend in godsdienstige zin. Dat is heel gemakkelijk. Ja, je bent natuurlijk het uitrekenen of de Joodse staat Israël eigenlijk wel een Joodse staat is dan. Nee, in die zin niet. Maar goed, hè? Maar dat is hun probleem. Goed. Maar gij wordt een Jood genaamd, waarom? Wel, gij rust op de wet. En gij roemt op God. En gij weet zijn wil. En gij beproeft de dingen die verschillen. Dat wil zeggen, er wordt onderscheid gemaakt, verschil gemaakt in wetten enzovoorts. Hè? En vervolgens zijn de onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn leidsman der blinden. En een licht dergene die in duisternis zijn. Een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden. Hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Dat is dus een Jood. Nou, die dan een ander leert, leert gij uzelf niet. Die predikt dat men niet stelen zal, steelt gij. Nou, als je nou Jood wil blijven, zit er niks anders op dan te liegen. Toch of niet? Dat is volstrekt bijbelse gedachte hoor. Die predik dat men niet stelen zal, steelt gij? Het antwoord moet zijn, ja. Nou, als je dan zelf steelt, waarom beroem je je dan op de wet? Daar heb je geen enkel recht toe. En dan hou je dus op Jood te zijn. Toch? En die zegt dat men geen overspel doen zal. Doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige. Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet. Kortom, als je op de wet roemt en je overtreedt de wet, dan onteer je God. Dus je kan maar beter niet onder de wet leven, dan kun je door de overtreding van de wet ook God niet onteren. Waarmee maar gezegd wil zijn dat leven onder de wet niet is tot eer van God. En als u dat niet ziet zitten, nou, leest u dan de oud-testamentische geschiedenis van Israël eens na. Daar heb je het volk onder de wet. Was het tot eer van God of niet? De antwoord is nee, maar wat zeg ik ook, er staat gewoon het volgende vers, hè. Er staat, want de naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is. Het is een beetje karig geworden met de schriftverwijzingen nu naar het Oude Testament. Er staan er bij mij met 200, maar er hadden er wat 20 kunnen zijn ook. De naam van God, de God van Israël, die naam die wordt gelasterd onder de heidenen, omdat dat volk inderdaad God onteert. Door weliswaar onder de wet te leven, zich daarop te beroepen, maar tegelijkertijd die wet te overtreden. Als dat niet huichelachtigheid is, dan weet ik het niet meer. Nou, gaan we nog even verder terug in dit schrift. We waren bij vers 12 dus straks. Waar staat, zoveel als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder de wet verloren gaan. Dat lijkt me duidelijk. Je hebt de wet niet nodig om verloren te gaan. Dus daar is de wet ook al niet voor nodig. Nee, wij stellen vast dat de wet de bediening is des doods, en dat de wet de mens veroordeelt, enzovoorts. Ja, dat is wel waar, maar ook zonder de wet is en blijft de mens een zondaar, want door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Dat is Romeinen 5 trouwens. Ik bedoel, dat was zonder wet, maar het ging zo ook, hè. Dus zoveel als ze zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En daarna, zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, wel, die zullen door de wet, waaronder zij leefden, geoordeeld worden. En dus ook verloren gaan. Maar ze dragen een zwaardere verantwoordelijkheid, omdat zij inderdaad onder de wet leefden en dus beter wisten. Dat is wat uiteengezet werd in het gedeelte vanaf vers 17. De Joden beschouwen zichzelf. Dat is echt zo, hoor. Kun je zo lezen in de Joodse literatuur, zeker in Talmud en andere Joodse bronnen, dat ze zich inderdaad beschouwen als het uitverkoren volk en als leidsman der blinden, onderrichter der onwijzen, licht dergenen die in duisternis zijn. Dat is echt waar. Alleen in de praktijk komt er niks van terecht, uiteraard. Maar neem niet weg dat zij zelf daardoor een veel grotere verantwoordelijkheid hebben. Als men dat weet en niet in overeenstemming daarmee handelt, ja, dan is men zwaarder verantwoordelijk. Zodat het beter is om niet onder de wet te leven, dan wel, hè? In elk geval. En dan bovendien, er zijn er nog altijd, dat moet ik er ook even aan toevoegen, er zijn er nog altijd die op een verkeerde manier gaan laten... 3 lezen is het geloof ik nog, gelaten 3, die zeggen, ja, maar de wet is toch tuchtmeester tot Christus. En dan denk je, ja, dat heb ik ook eens gelezen. Maar dat is niet waar, dat heb je nooit gelezen. Want dat staat er helemaal niet. Er staat dat Paulus, de Jood, zegt, zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest. Let op, de wet is onze, niet uwe, is onze tuchtmeester geweest. En daarna zegt hij wel tot Christus, maar als u het verband daar leest, dan zult u zien dat dat niet het resultaat is van de wet, maar dat daarmee gewoon gezegd wordt dat die wet niet langer geldig was, op geen enkele manier. Namelijk tot de komst van Christus en geen minuut langer. Er staat niet dat Paulus of iemand anders, het is trouwens een onzinnige gedachte, onder ons gezegd heeft dan, neemt u mij niet kwalijk, maar het is trouwens een onzinnige gedachte te denken dat de wet iemand tot Christus brengt, want dat is juist niet het geval. Dat wil ik u net gaan voorlezen trouwens hier in Romeinen 2. Maar in ieder geval, in Galaten zegt Paulus dat ook niet. Paulus zegt, die wet die kwam 430 jaar nadat God de belofte aan Abraham gedaan heeft. Dus de wet kwam pas laat en is ook het eerste weer verdwenen, want bij de komst van Christus werd de wet weer opgeheven. De wet is tuchtmeester geweest, heeft geen resultaat gehad, maar het werkt in ieder geval niet langer dan tot op Christus. Lees het maar na daar. Het gaat gewoon over tijdrekening. Het gaat over de tijd, maar dan ben je in ieder geval in Galaten 4, gaat over dat die wet werkte tot de tijd van de Vader tevoren bestemd. Niet totdat die wet zijn resultaat, zijn doel bereikt had, want de wet is zwak en onprofijtelijk, dus die bereikt nooit zijn doel en daarom wordt die op een bestemde tijd opgeheven. Vernietigd of hoe dat maar heten mag. En komt er wat beter voor in de plaats, namelijk het nieuwe verbond. Dat is de gedachte. Zodat die tuchtmeester leidt helemaal nergens toe. En dat is precies wat hier uitgedrukt wordt, ook hier in Romeinen 2. Want de hele gedachte is namelijk dat juist het Joodse volk niet tot geloof in de Heere Jezus kwam, omdat men onder de wet leefde. Dat was de hindernis juist. U kent toch die Nederlandse uitdrukking, even over elkaar zijn we nou toch. U kent toch die uitdrukking, Nederlandse uitdrukking, dat het een christelijk werk is. Oh, die kent u. Oh. Hè? Ja, dat het een christelijk werk is om heidenen te bekeren. Maar dat het een heidens werk is om christenen te bekeren. En weet u waarom dat is? Omdat, dit komt uit de volksmond, hè, die uitdrukking. Nou, in de volksmond is een christen iemand, niet iemand die gelooft in de Heer Jezus Christus, maar is iemand die leeft volgens bepaalde christelijke beginselen, volgens bepaalde wetten en regels namelijk. Dat weten wij allemaal en wij weten dat en alle ongelovigen weten dat ook, alle niet-christenen ook. Want die mogen alles, maar als wij eens wat doen, dan zeggen ze, ik had toch niet gedacht dat jij als christen zo van, je hebt toch regels die zeggen dat het niet mag? He? Kun jij het toch niet permitteren, jij als christen. Maar denk dus dat een christen iemand is die onder de wet leeft. Alleen de joden denken dat niet. Maar goed. He? Maar verder denkt iedereen, een christen is iemand die onder de wet leeft. Maar dan is het inderdaad waar dat het een heidenswerk is, populair gesproken, om zo iemand tot Christus te brengen, want in de praktijk lukt dat niet. Nou ja, meer niet dan wel, laat ik het zo zeggen. En waar we spreken over het Joodse volk, het enige volk overigens, wat onder de wet leefde, wel, het kwam niet tot Christus omdat het onder de wet leefde, het was namelijk verblind door de wet. Dat is ook heel eenvoudig, want wanneer men onder de wet leeft, kan men zich de waarheid niet permitteren. En waar men dus onder de wet leeft, is men verplicht zijn geweten met één brandijzer, Timotheus, met één brandijzer toe te schroeien. En als dat geweten niet meer functioneert, het Bijbelse geweten wel te verstaan, als dat geweten niet meer functioneert, dan herkent en kent men de waarheid helemaal niet meer. Ook niet als die waarheid rechtstreeks gepredikt wordt. En dat is er zo, wij kennen, nou ik denk dat de meesten van ons die ervaring wel hebben, dat als we eens een keer met Bijbelse waarheid komen bij nette christenen, zal ik maar zeggen, geen kwaad woord erover, dan krijg je een discussie, ze herkennen de waarheid niet. En ze zeggen, ja, dat zijn jullie maar die zegt en die zegt, en het had ook zo kunnen zijn, je kunt het ook anders opvatten. Men merkt niet eens dat het de waarheid is. Waarom niet? Omdat men onder de wet leeft en niet gericht is op de waarheid. Integendeel, je zou haast zeggen, men is erop gericht om de waarheid te verbergen. Dat is de gang van zaken. Nou, dat verzin ik niet, want het staat hier hoor. Het staat namelijk in vers 13, want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Nou, die laatste, hoeveel zijn dat er? Zelfs dat niet, hè? Nee, zelfs niet één, want die ene zou natuurlijk, zou de Heer Jezus moeten zijn, hè? Die ene die dan als dader de wet gerechtvaardigd zou worden. Maar dat klopt niet. Punt 1, omdat de Hebreeënbrief leert dat de Heer Jezus weliswaar gerechtvaardigd werd, maar niet op grond van dat hij dader der wet was, maar op grond van zijn geloof. Zijn gehoorzaamheid eventueel, maar op grond van zijn geloof. Het geloof van Jezus Christus, trouwens, het wordt hier uitgebreid in deze hoofdstukken genoemd hoor. Het geloof van Jezus Christus. Dus één ding, en het andere ding is, hij was ook geen dader der wet, omdat inderdaad onze zonden, onze onrechtvaardigheden, hem werden toegerekend, dus God beschouwde hem niet als een dader der wet, maar als een overtreder der wet. En als een zondaar. Dat hij niettemin opgewekt werd uit de dood, dat is op grond van zijn geloof. Dus het blijft zo, als hier staat, de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden, dan betekent dat dat er geen één is. Dat is een holle frase, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Er is er geen één. Maar men moet een dader der wet zijn om door de wet gerechtvaardigd te worden, want de rechtvaardigheid die uit de wet is, spreekt al dus Romeinen 10. Degene die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar aangezien niemand ze doen kan, zal er ook niemand doorleven. En daarom staat er ook, wij besluiten dan dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor hem. Romeinen 5, laatste vers. Dat is keiharde waarheid. Maar goed, terug naar Romeinen 2, vers 13. Kunnen ze er al bijschrijven trouwens? Die versen die ik noem? Of weet u ze wel? Oh ja, natuurlijk ja. Ja, dat doe ik met opzet. Praat ik heel snel. Dan denk ik, moeten ze wel een bandje kopen? Zou je gedacht zijn wat ik daar nog verdien, hè? Maar goed, vers 13. Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet. De Joden zijn namelijk hoorders der wet. Niet in de zin van gehoorzaam aan de wet, maar in de zin van dat hen de wet werd voorgelezen. En niet alleen de 10 geboden, uiteraard, maar in de synagoge wordt als het goed is in een bepaalde periode wordt het hele Oude Testament voorgelezen. In principe. In de praktijk blijkt dat niet helemaal te kloppen, want men laat nauwkeurig enkele gedeelten weg, heb ik gemerkt. Maar dat even terzijde. Maar het idee is dat men in 4 jaar tijd in de synagoge het hele Oude Testament voorgelezen heeft. En als het een beetje erg orthodoxe synagoge is, dan gebeurt het zelfs in 1 jaar tijd. Dus dat is nog eens wat anders dan 1 keer in de week de 10 geboden laten voorlezen. Maar of men nou alleen de 10 geboden leest of het hele Oude Testament, de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God. Met andere woorden, de zonde van de tijd, zuster. Ja, dat is het. Ja, het leidt tot niks. Sorry, maar zo is het nou eenmaal. Niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig voor God, maar de daders. Nou, moet je eens opletten. Vers 14. Dan wordt die moeilijk, hoor. Want wanneer de heidenen, nou, als Joden de lui zijn die de wet hebben, wat zijn heidenen dan? Die de wet niet hebben, hè? Dat staat er ook achter, hè? Dus, hè? Voor alle duidelijkheid. Heidenen zijn degenen die de wet niet hebben. Dat u niet denkt dat het gaat over heidenen die misschien wel de wet hebben, want dat is niet zo, hè? Joden hebben de wet, of degenen die de wet hebben zijn Joden, ongeacht hun afkomst. En degenen die de wet niet hebben zijn per definitie, volgens de Joodse definitie trouwens, heiden. Gooi, hè? Nou goed, want wanneer de heidenen die de wet, en daarmee het oude verbond, niet hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn. Ik wacht even op een reactie. Dan hoort u te vragen, maar mijn heer, want er was iemand die altijd zo de vraag stelde vroeger, ergens in Friesland, bestaat dat dan? Heidenen die de wet niet hebben, doen van nature de dingen die der wet zijn. Staan. Vreemd, hè? Want er staat het vlees onderwerp ze der wet gods niet en dat kan ook niet. En hier wordt gesproken over heidenen die van nature doen de dingen die de wet zijn. En dat is nog zwak uitgedrukt, want het wordt nog veel sterker in het vervolg. Er staat namelijk, die van nature de dingen doen die de wet zijn. Deze, de wet niet hebbende, nogmaals, hè, de wet niet hebbende, zijn zichzelf een wet. Niet hebben een wet, zijn zichzelf. Zijn in zichzelf een wet. Niet, ze hebben een wet, zij zijn de wet. Zij zijn hun wet. Niet in de zin van dat ze er een bezitten, maar ze zijn het. Het is namelijk in hen, dat staat er namelijk, vers 15, die betonen, of demonstreren, of betuigen, eigenlijk getuigen, zou ik ook wel leuk gevonden hebben, die betonen het werk der wet geschreven in hun harten. Dat is nog eens wat anders dan op 2 breekbare stenen tafel. Maar er zijn heidenen die van nature de werken der wet doen en die betonen dat het werk der wet geschreven is, dus in hun harten. En bovendien hun geweten, daar heb je het geweten, hun geweten medegetuigende. Zodat er aan de ene kant wel degelijk de wet Gods is, die getuigt in hun hart. En in datzelfde hart bevindt zich ook hun geweten, zodat ze zelfs 2 getuigen hebben in hun hart. Toch, ze komen alle 2 van een verschillende kant, overigens, maar niettemin 2 getuigen. En de gedachten onder elkander beschuldigend of ook onschuldigend. Onder de wet beschuldigt men elkaar, maar hier is sprake van dat in de gedachten, in het denken van deze heidenen eventueel zich afspeelt. Bestaan er zulke heidenen? Nee, kijk, het idee is hier dat Joden de wet hebben en zij doen niet, ze kunnen zelfs niet, maar zij doen niet de werken der wet. Zij zijn geen daders der wet. En daarna staat er dat er heidenen zijn die dat wel zijn en die hebben de wet niet eens. Bestaan er zulke heidenen? We hebben hier toch een tent vol mensen, kom. Hè? Dat zijn wij toch, of niet? Of herkent u uzelf daar niet in? Oh, u zelf wel, maar die zuster die naast u zit niet. Goh. Nou ja. Hè? Nou, dat bedoelde ik ook niet, of u dat herkent. Het gaat er maar om of u dat in de Bijbel terugvindt. En als ik dat lees, hè, als we dat lezen, deze versen, vers 14 en 15, dan zouden wij moeten merken dat de apostel, zonder het te zeggen, rechtstreeks eigenlijk citeert uit Jeremia 31. Natuurlijk, ja, natuurlijk, natuurlijk. En waar gaat Jeremia 31 over? Over het nieuwe verbond, precies. Want dat zou geschreven worden niet op twee breekbare stenen tafelen. Twee staat trouwens sowieso voor verdeeldheid. Dus vandaar ik wel mag zeggen breekbaar ook nog. Hè. Nee, het zou niet geschreven worden op twee breekbare stenen tafelen, maar het zou geschreven worden in een zacht gemoed. Want zalig zijn de zachtmoedigen. Het zou geschreven worden namelijk in een hart, een gelovig hart. Dat is een zacht gemoed, hè? Een gelovig hart. Daar zou het woord Gods, de wet, het woord Gods, ingeschreven worden. En dat is wat hier beschreven wordt. Er blijken namelijk heidenen te zijn die de wet Gods niet hebben, niet op stenen tafelen, ook niet zwart op wit, maar die hem hebben in hun hart geschreven. Waardoor ze die wet ook niet hoeven te lezen. Maar het gaat er gewoon om dat die wet vanzelf uitwerkt, want het is hun natuur, staat er ook, zij doen van nature de dingen die de wet zijn. Nou even, ik had niet nalaten voor ik naar Jeremia 31 ga even te vragen. Wat is dat dan? Samenvattend, in een kort zinnetje, de dingen die de wet zijn, wat doet men dan? Ja, ja nee, dat bedoel ik niet. Ik heb het wel degelijk over een praktische levenswandel. Men doet, men daden der wet, gaat het immers om. Men doet van nature de dingen die de wet zijn. Nou, hoe vatten we de wet samen dan? Ja, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, Galaten 5. Hoe vat men de wet samen? Wel, de wet wordt in dit ene woord vervuld, namelijk dat men zijn naaste lief heeft als zichzelf. Staat daar ook. Nou, waarna de vraag is, wij zijn heidenen, wij leven onder het nieuwe verbond, we hebben de wet Gods geschreven in onze harten, hebben wij onze naaste lief? Dat heb ik eens nagevraagd aan Johannes. Aan 1 Johannes, ja. Ja. Die zegt, als je niet weet of iemand een gelovig is, de Jacobus zei het grof, veel grover, die zei gewoon, toon mij uw geloof uit uw werken. Dus je kan wel zeggen dat je gelovige bent, maar toon mij uw geloof uit uw werken, want dat moet ergens uit blijken. En Johannes zegt gewoon welke werken dat dan zijn. Want Johannes zegt, een gelovige die herken je aan het feit dat hij de broeders lief heeft. Daar gaat de hele brief over. Die onderscheid moet maken tussen waarheid en leugen, en je weet het niet. Je weet niet of iemand naar waarheid spreekt of naar leugen, want als hij de broeders lief heeft, dan zit je goed. Maar dat is kenmerkend voor een gelovige, heeft de broeders lief. Oh, nou wou u natuurlijk graag die bekende vraag stellen, maar er is zoveel liefdeloosheid onder de gelovigen. Hoe komt dat dan? Nou, daar zijn een paar tegenvragen op. Maar laat ik er maar één noemen. Hè. Waarom er zoveel liefdeloosheid is onder gelovigen, aangenomen dat het zo is. Hè. Zou het soms zijn omdat ze onder de wet leven? Ja, dat meen ik serieus, want dan gaat het niet. Onder de wet is geen liefde. Onder de wet werkt het verderf, werkt het dood, en werkt dus dood, en werkt dus haat, want dat is feitelijk hetzelfde. Daar werkt geen liefde. Maar onder het nieuwe verbond, daar is leven, daar is gemeenschap, en dat zijn alle twee synoniemen voor liefde. En wanneer men werkelijk onder het nieuwe verbond leeft, praktisch. Ik heb het niet over of je eronder staat of zo, of God u zo rekent. Ik heb het nou over praktische dingen. Als we onder het nieuwe verbond leven, dan hebben wij de broeders lief. Dan weten wij ons niet met elkaar verbonden, dan zijn wij ook met elkaar verbonden, wat soms lastig genoeg is. Want, ja zuster, liefde brengt soms een boel problemen met zich mee. Ja. Nee, maar dat is echt de gedachte. Het is of het een of het ander. Het punt is gewoon dat we hier een beschrijving vinden in Romeinen 2 van heidenen die helemaal de wet niet hebben, nooit gehad hebben, maar die van nature doen de dingen die der wet zijn, omdat de wet Gods in hun harten geschreven is. Dat is uiteraard de situatie van het nieuwe verbond, zoals beschreven in Jeremia 31. En daarnaast, maar daar kom ik er straks wel op terug, daarnaast moet ik hevig daarbij denken aan Galaten 5. Want daar staat uitgebreid dat we niet onder de wet leven, dat we staan in de vrijheid en dat we ons niet kunnen permitteren zelfs onder de wet te leven. En daar staat het dus, maar dient elkander door de liefde. Want de wet wordt in dit ene woord vervuld, namelijk gij zult uw naaste lief hebben als jezelf. En de aardigheid is dat er vervolgens ook inderdaad staat, een paar versen verder, de vrucht van de geest, dat is die nieuwe natuur, die natuur die hier genoemd wordt, dat is die nieuwe natuur, de vrucht van de geest is liefde en liefde en liefde, liefde, want het is het allemaal, al die woorden die er staan, die zijn allemaal te herleiden tot liefde. Het is de samenvatting daarvan. En de hele gedachtegang daar is een heel belangrijke, dat het pas mogelijk is om dader der wet te zijn in de algemene zin van het woord, namelijk de naaste, de medebroeders en zusters, de medeleden van ons volk, is dat, hè? Om die liefde te hebben, dus pas mogelijk nadat wij van de wet verlost zijn. In ieder geval is het slechts mogelijk wanneer we niet onder de wet leven. Want wat de wet eist, liefde tot de leden van hetzelfde volk, liefde tot de naaste in het algemeen, in de breedste betekenis is dit, hè, leden van het volk, want zo staat het er. Dat is wat de wet eist, maar het is onder de wet en juist door de wet onmogelijk te vervullen. Want als men onder de wet leeft, dan gaat men zichzelf haten. En voor de psychologen onder u, en dus gaat men dan ook elkander haten. Nou goed. Dat mag u even over nadenken. In Romeinen 2 lazen wij over heidenen die van nature doen de dingen die der wet zijn. En er staat ook dat zij betonen dat het werk der wet geschreven is in hun harten. Dat zijn natuurlijk letterlijk de woorden uit Jeremia 31. Waar in Jeremia 31 wordt in vers 31 aangekondigd de komst van het nieuwe verbond. Ter vervanging van de wet staat er ook allemaal uitdrukkelijk bij. En over het nieuwe verbond staat dan in vers 33 van Jeremia 31. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot God zijn en ze zullen Ami zijn. Hè? Ze zullen mij tot volk zijn. Lijkt me duidelijk genoeg. Dat zijn de woorden die aangehaald worden in Romeinen 2. Over dat geschreven is in hun harten. En wat in Jeremia 31 vers 33 vertaald is met binnenste. Dat zou voor de gelegenheid best hetzelfde kunnen aanduiden als wat in Romeinen 2 genoemd wordt, het geweten. Maar het hoeft niet hetzelfde te zijn, maar het zou best kunnen. We staan het er dus ook twee keer. In het binnenste, in het hart, in het geweten, of hoe men heten mag. En in Jeremia 31 staat dan in vers 34, en ze zullen niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren. En voor de duidelijkheid ben ik geneigd te lezen, beleren. U weet het, dat is ook leren, maar dan negatief, hè? Nogal negatief. Dat is een Hollands soort leren, dat is beleren, weet u wel. U weet, je hebt in Nederland twee soorten mensen. Onderwijzers en dominees. Maar die heb ik niet van mezelf. Never. Nee, dat is bekend. Een volk van onderwijzers en dominees. Bij nader inzien gaat het niet om het verschil tussen die beiden trouwens. Maar om de overeenkomst. Maar goed, ze zullen niet meer elkander en ieder zijn broeder leren zeggen, de ken de Heere, zo van ken de Heere in al uw wegen, in heel uw wandel. Want zo staat het op andere plaatsen. Verdenk erom dat je wandelt in de weg des Heren, dat is dat vingertje van de wet, mekaar bekritiseren. Dat zullen ze niet meer doen, staat er, want hier gaat het om het nieuwe verbond. Hier, over het nieuwe verbond staat hier, zij zullen mij alle kennen. Nou ja, verschil is er wel, dus er staat ook van hun kleinste af tot hun grootste toe. Er is wel verschil, onderling, maar niettemin staat, zij zullen mij alle kennen. En dat is de nadere verklaring van wat er eerder staat, namelijk de wet geschreven in het hart. En naarmate men gelooft, naarmate men het woord aanvaardt, zal dat woord ook geschreven zijn in het hart. Dat is heel simpel. En naarmate het in het hart geschreven is, zal het ook een uitwerking hebben naar buiten. De eerste uitwerking is dat men zijn naaste lief heeft. Dat wil zeggen, in de eerste plaats, naaste, zo met hoofdletters, weet u wel. Hè? Namelijk in de eerste plaats de Heer zelf lief hebben, vanzelfsprekend. Het belangrijkste lid van ons volk, het hoofd van de gemeente, weet u wel. En vervolgens natuurlijk vanzelfsprekend het liefhebben van onze broeders en zusters, de overige leden van ons volk. Want dat is de Bijbelse interpretatie van het begrip naaste. Zij zullen mij alle kennen, van een kleinste af tot een grootste toe, spreekt de Heer, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven, hun zonde niet meer gedenken. En dat wordt niet gezegd van degene die onder de wet leven, maar dat wordt gezegd van degene die onder het nieuwe verbond leven, Heer. Daar wordt de ongerechtigheid vergeven en wordt de zonde niet meer gedacht. Is er nog iemand spitsvondig onder u? Hier in Jeremia staat dat het verbond gesloten wordt met Israël. En ze zullen de wet in het hart krijgen en dat soort dingen meer. En in Romeinen 2 gaat het over heidenen die van nature doen de dingen die de wet zijn. En is de wet geschreven in hun harten. En de tegenstelling is dan hier, Jeremia gaat over Israël. En in Romeinen gaat het over heidenen. Maar bij nader inzien, broeder, is het verschil niet zo groot. Zal ik dat eens uitleggen? Even gauw tussendoor. Romeinen 2. Daar stond, want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, waarom zijn zij heidenen? Omdat zij de wet niet hebben. Maar ook alleen daarom, want voor zover wij weten, bestond die gemeente uit de heidenen in Rome, waaraan de brief geschreven werd, in belangrijke mate, ik heb het niet over het aantal, maar wel over de invloed, in belangrijke mate bestond die gemeente uit Israëlieten. Dat zijn geen Joden, want ze hadden de wet niet. En dus waren het heidenen. Ze waren geen Joden, hè, ze hadden de wet niet. Het waren dus heidenen, omdat ze de wet niet hadden. En daarom staat het er ook bij. Het is dus niet een pleonasme, zo van heidenen zijn per definitie degenen die de wet niet hebben. Dat is wel zo, maar het is nog veel sterker. Zij worden als heidenen gerekend, omdat ze de wet niet hadden. Want zou men de afstamming rekenen, zouden ze Israëlieten geweest zijn hier in Rome. Vanwege die kwestie van die 10 stammen. Maar goed, daar ga ik nou maar niet verder op in. Maar dan ben je wel terecht bij Israël. En dat verklaart waarom inderdaad rechtstreeks Jeremia 31 op deze heidenen van toepassing gebracht wordt. Want het zijn precies dezelfde als die in Jeremia in de eerste plaats genoemd worden. Want hoe dan ook, hoe je dat ook leest, Jeremia 31. Als je het leest, dan blijkt zo zonder meer dat daar een nieuw verbond wordt aangekondigd. Met zeer, zeer, zeer grote nadruk, niet op de Joden, juist niet, maar met zeer grote nadruk op Israël, Ephraim, Samaria, is geboorterecht en al die zaken meer. Buiten het Jodendom om dus, in de eerste plaats. De Joden worden pas later, trouwens pas voor het eerst in vers 23 genoemd. En wat de volgorde betreft in vers 31 is het ook eerst Israël, dan pas Juda. Zo blijft het. En daarna wordt Juda weer vergeten, want in vers 33 is het weer gewoon, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal. En dan wordt Juda ook weer gepasseerd. Waar het om gaat is dat in Jeremia de grootste nadruk ligt, veruit de grootste nadruk, op die 10 stammen van Israël. Dat zijn heidenen, omdat ze de wet niet hebben en daarom staat het er in Romeinen 2 ook bij. En ik moet bovendien erbij vertellen dat die uitspraken in Romeinen 2 over die heidenen wellicht voor ons niet al te duidelijk zijn. Zo van, bestaat dat dan heidenen die van nature enzovoorts. Ja, natuurlijk bestaat dat, want die brief werd geschreven aan gelovigen uit de heidenen, die bovendien van afkomst voor een groot deel zelfs van Israël, Israëlieten waren. Ja, maar het waren in ieder geval gelovigen uit de heidenen, ze hadden de wet niet. Maar het hele punt is juist dat, doordat ze de wet niet hadden, werkte hun geweten nog. Dat is een bedelingenkwestie, hè? Bedelingenkwestie. Onder de wet wordt gezegd, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar voordat de bedeling de wet ook maar aanbrak, was in ieder geval met betrekking tot de individuele mens, was het wat wij dan gewoonlijk noemen de bedeling van het geweten. Dat wil zeggen dat de mens individueel, ook zonder wet, rechtstreeks verantwoordelijkheid verschuldigd is aan God zelf, aan zijn schepper. En de gedachte is dat wat de Bijbel geweten noemt, dat is een functie van die geest die God de mens had ingeblazen. Dat wil zeggen, God zelf had de mens die geeft. En dus dat geweten gegeven met als resultaat of met als doel dat als inderdaad het woord van God tot die mens gebracht wordt, dat het zou aansluiten op en zou ontvangen worden en herkend worden door zijn geweten. Heb je dat? Als de zaligheid gepredikt wordt, de waarheid van het nieuwe verbond, de genade, of hoe het allemaal maar heten mag, dan sluit dat aan, dan appelleert dat aan het geweten van de mens. En ik blijf volhouden dat als je niet onder de wet leeft en ze ook bij voorkeur nooit onder de wet geleefd hebt, althans niet voor God, want daar gaat het natuurlijk om, dan zeg ik altijd, als de waarheid voorbij komt, dan herken je hem ogenblikkelijk. Maar dat veronderstelt wel dat het geweten goed werkt. En het geweten werkt niet goed als de mens gewend is onder een wet te leven. En zeker als het niet wet in het algemeen is, maar de wet. En dat is wat hier in Romeinen 2 uiteen wordt gezet. Namelijk dat er heidenen zijn die de wet niet hebben, die wel het woord Gods, de wet Gods hebben, maar in hun hart, niet op stenen tafel, maar in hun hart. En dat komt omdat het aansprak bij, of op, hoe zeg je dat, hè? Het sloot aan bij de werking van hun geweten. Dat is vers 15 van Romeinen 2. Die betonen het werk der wet geschreven en hadden hun geweten medegetuigende. Want daar werkt het geweten nog. Waarmee maar gezegd wil zijn dat dat weliswaar een vergelijking gemaakt wordt tussen Jood met wet en heiden zonder wet. Maar de vergelijking is eigenlijk historisch, tegen de achtergrond van de Romeinenbrief, nog smaller. Het gaat om twee delen van Israël. Een deel van Israël, net zo goed van Abraham, Isaac en Jacob afstammend. Een deel van Israël onder de wet en een deel van Israël niet onder de wet. En het blijkt dat als de evangelie, de zaligheid komt, de waarheid komt, zal ik maar zeggen, dan wordt het aanvaard door degene die de wet niet hebben. En hoe komt dat? Eenvoudig, omdat die waarheid wel aansluit bij het natuurlijke geweten van de mens, of in christelijke termen te spreken. Calvinistische termen zelfs. Het sluit aan bij wat men daar noemt het ingeschapen, ik moest even nadenken, het ingeschapen godsbesef, zo heet zoiets, zo noemt men dat, hè. Dat sluit daar ogenblikkelijk bij aan, terwijl aan de andere kant, de Joodse kant, de boodschap van het nieuwe verbond niet aansloot bij hun situatie onder de wet. En hun geweten functioneerde niet meer. In het algemeen gesproken dan. Want zo gaat het onder de wet. Dus als je nou zegt, je hebt de wet nodig als tuchtmeester tot Christus, nou, de Bijbelse geschiedenis en de Bijbelse uitspraken bovendien zijn duidelijk genoeg dat dat juist niet zo is. Integendeel, dat de wet juist een masker oproept als het ware, waardoor de mens immuun wordt voor de prediking van de genade, prediking van het nieuwe verbond enzovoorts. Maar als een mens dat nou maar niet heeft en gewoon oprecht kan zijn enzovoorts, zonder het juk te moeten dragen van een wet, dan blijkt dat als de waarheid voorbij komt, dan slaat er aan bij zijn geweten. Dat wil niet zeggen dat alle heidenen dan tot geloof komen, zo is het nou ook weer niet. Want het blijft natuurlijk zo dat een groot deel van de heidense volkeren wel degelijk wet hebben, en niet in hun hart, maar opgelegd. Dat is ongetwijfeld het satanische doel geweest van de ontwikkeling van al die zogenaamde godsdiensten. Waarbij mensen waar ook ter wereld onder wetten geplaatst worden en daardoor inderdaad immuun worden, voor zover ze dat niet al waren dan, hè, maar daardoor inderdaad immuun worden voor het evangelie. Maar het is ook naaperij van de duivel, want hoe dan ook, de wet functioneert net zo. En of het dan de Joodse wet is, sorry, maar of het dan de Joodse wet is of een christelijke wet, laat ik dat dan maar eerst zeggen, of een Mohammedaanse wet, of een, hoe heet het allemaal, een boeddhistische wet, hindoeïstische, we kunnen niet schelen wat het is. Waar dat functioneert, waar een mens uit religieuze overwegingen, begrijp me goed, waar een mens uit religieuze overwegingen onder een wet leeft, zal hij immuun worden voor het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En het belemmert hem om tot geloof en dus tot zaligheid te komen. Dat is het verhaal. En vandaar dat de apostel zo furieus wordt als hij merkt dat er gelovigen zijn die alsnog onder de wet gaan leven. Zelfs sommigen die helemaal nooit onder de wet geleefd hadden, maar nu zijn ze tot geloof gekomen en gaan alsnog onder de wet leven. Ze waren er niet eens van verlost, want het hoefde niet, ze waren er niet onder. Maar dan krijgen ze deel aan het nieuw verbond en gaan dan leven onder het oude, nota bene. Dat is de waarheid. En daar maakt de apostel zich kwaad over. Niet alleen in de Romeinenbrief, maar meer nog natuurlijk in de Galatenbrief en in de bijzondere brief aan Timotheus. Maar goed, dat maar even terzijde. Ik wil u nog wat anders laten zien, nou ik toch bezig ben, namelijk uit Galaten 5. Galaten 5 is het hoofdstuk waar gezegd wordt, sta dan in de vrijheid. Ik zou bijna geneigd zijn te zeggen, ga dan ver afstaan. Oh, nou kan ik dat trouwens wel even zeggen. We lazen in Exodus, terwijl u dus Galaten 5 opzoekt, hè. We lazen in Exodus over alles volk week af en stond van verre. Maar dat is een beeld van hoe het Israël wat niet onder de wet wilde leven inderdaad verstrooid werd. En toen verre kwam te staan. Maar het is in de Bijbel nog steeds de normale uitdrukking, van verre zijn, hè, is nog steeds de normale uitdrukking voor de plaats waarheen Israël verstrooid is geworden. Met name de 10, maar eventueel ook de 2 stammen. En als men dan verre staat, en dus niet meer onder de wet is, wel, daar is men wellicht ontvankelijk voor het evangelie. En ik zeg wellicht, maar ik moet zeggen dat de Bijbelse gedachte is dat men pas wanneer men bevrijd is van de wet, en dus eventueel in het buitenland is, buiten Canaan is, dat men pas daar tot geloof zal komen. En dat is gewoon Deuteronomium 30 waar dat staat, want daar staat dat men tot geloof zal komen onder de volken waarheen de Heer hen verstrooid heeft. En waarom heeft de Heer hen daar verstrooid? Wel, omdat ze niet onder de wet kunnen leven. En degene die niet willen gaan vanzelf al weg, maar degene die onder de wet willen leven, die worden door de Heer sowieso eruit gezet. Dat is ook inderdaad gebeurd. Vandaar dat ik het somber inzie, mede op grond van andere Bijbelse uitspraken, voor dat deel van Israël wat zich in onze dagen vestigt in Canaan. Dat is precies verkeerd. Ik verwacht niet dat daar velen tot geloof zullen komen. Trouwens, de schrift zegt dat gewoon, hè, dat slechts een overblijfsel behouden zal worden. Enkel, maar dat bepaalt niet veel. Meer hoop heb ik voor degenen die onder de heidenen verkeren en dus verre zijn. En wellicht worden we er zelf ook bij. Dat zou nog kunnen, maar vooruit. Dat laat ik maar even buiten beschouwing dan. Maar we waren onderweg naar Galaten. In Galaten staat in vers 1, als besluit trouwens van de voorgaande discussie. Daar gaat het immers over of de gelovige al of niet onder de wet zou leven. Dan staat er in vers 1. Sta dan, over standhouden gesproken, hè, vorige keer. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der slavernij, de dienstbaarheid, de wet, bevangen. Daarna zegt hij in vers 2, als gij u laat besnijden, dan is Christus u niet nut. Maar het is hetzelfde als u onder de wet plaatst, is Christus u niet nut. Daar schrikken weinig mensen van trouwens. En dat komt omdat men toch niet weet wat het nut van Christus is. Dus als je dan zegt, Christus is nu niet nut, dan verandert er niks, hè. Toch? Nee, dat is gewoon zo. Wat is het nut van Christus? Ik heb wel te gniffelen, maar zo te vragen, wat is het nut van Christus? Nee, ja, we zijn door hem behouden geworden, maar dat was het nut van Christus. De vraag is, wat is het nut van Christus? Nu, vandaag. Hij komt nou niet van dat hij ons elke dag leidt en sterkt en dat soort dingen meer, want dan vraag ik u, waar staat dat in de Bijbel? Dan wordt het moeilijk. Hè? Wat is het nut van Christus nu? Dat hij onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, dat hij ons reinigt en heiligt, en dat hij de middelaar is tussen God en ons. Dat wil zeggen dat wij door hem met vrijmoedigheid tot God kunnen gaan. En andersom dat wij van hem ontvangen elke dag niet leiding, maar wel. Romeinen 4 of Hebreeën 4 zeg ik altijd, zeg ik elke avond. Okay. Wij ontvangen van hem genade. Nou, als je onder de wet wil leven, dan is Christus toch niet nut dan. Dan heb je niks aan genade, toch? He? Genade, barmhartigheid. En dan denk ik altijd, even niks, hè? Genade, barmhartigheid en dan hulp te bekwame tijd. Als hij het nodig vindt, betekent dat gewoon, hè? Hulp te bekwame tijd, dat is het nut van Christus. Als we onder de wet willen leven, onder het oude verbond, dan hebben wij niks aan de middelaar van het nieuwe verbond, ontvangen we geen genade. Niet in de praktijk. Dat wil zeggen, we zijn wel door genade zalig geworden, maar daar heb ik het nou niet over. Ik heb het over onze praktische levenswandel. Genade, barmhartigheid, en hulp te bekwame tijd. Hij is degene die de verbinding in stand houdt. Trouwens, het is wat onze broeder helemaal aan het begin van de avond zei. Hij is degene die dat verbond in stand houdt. En dus praktiseert. Hij zorgt dat het blijft werken enzovoorts. Maar ja, iemand die onder de wet leeft of wil leven, heeft daar uiteraard geen notie van. Maar voor zo iemand is Christus niet nut. Uiteraard. Er staat hier. Zo ga je laat besnijden, is Christus u niet nut. En ik betuig wederom, vers 3, aan een ieder mens die zich laat besnijden, dat hij schuldenaar is de gehele wet te doen, en dat kan niet. En dus staat er, Christus is u ijdel, dat is hetzelfde in de praktijk als niet nut. Christus is u ijdel geworden. U namelijk, die door de wet gerechtvaardigd wil worden. En er staat ook achter wat het nut was, hè? Want er staat, gij zijt van de genade vervallen. Dus als Christus u niet nut is, dan zijt gij van de genade vervallen. Wij ontvangen namelijk genade om daaruit te leven, dag in dag uit. Sommigen zijn zich dat niet bewust, maar het is wel zo, wij leven dagelijks uit de genade Gods. Het kan moeilijk anders, want naar de oude mens zijn wij gestorven, kunnen wij nergens recht op laten gelden, enzovoorts. En al wat wij ontvangen, ontvangen wij uit zijn genade in elk geval. En wij ontvangen ook genade om hem te dienen, dat in de eerste plaats eigenlijk. Genade om dienaren van het nieuwe verbond te kunnen zijn. Paulus zegt, mij is die genade gegeven, enzovoorts, hè? Om die apostel te zijn, enzovoorts. Dat is de genade die wij ontvangen hebben. Waarmee maar gezegd wil zijn dat men door de wet God niet kan dienen, maar dat hadden we al gelezen. Men kan het alleen uit genade. En als men God kan dienen, zal men daar zelfs nog weer loon voor ontvangen ook. Maar het komt voort uit zijn genade. Maar als je onder de wet wil leven, dan heb je er niks aan. Dan is het er dus niet. Nou. En dan neem ik de draad op. In vers 11. Waar de apostel zegt. Maar ik broeders, indien ik nog de besnijdenis. En dus in het algemeen de wet. Als ik nog de besnijdenis predik. Waarom word ik nog vervolgd? Dat is een retorische vraag. De strekking ervan is. Ik word vervolgd omdat ik niet de besnijdenis predik. De christenvervolging zelfs in het algemeen komt voort uit dat christenen leren dat de mens niet onder de wet is. Daarom zijn er nog zo weinig christenvervolgingen. En nou hebben we het even in de breedte, maar over brede zaken, maar nou even smal. Wie van de gelovigen, wie van ons, hè, wie van ons hier, wordt er vervolgd? Vanwege zijn geloof? Bedoel ik, als geloof, wie wordt als gelovige van ons vervolgd? Alleen degene die zegt dat hij niet onder de wet leeft en onder geen enkele wet leeft, dat hij is vrijgemaakt enzovoorts. Alleen die. En die worden vervolgd door degene die wel onder de wet zijn. Dat staat in Galaten trouwens ook hoor, in het voorgaande gedeelte, het einde namelijk, het laatste stukje van Galaten 4, staat dat. Ismaël vervolgde Isaac. De slaaf, de niet-vrije zou ik maar zeggen, de slaaf vervolgde de vrije. Dat is de hele gedachte. En Paulus zegt, wel, als ik de besnijdenis predik, dan zou ik niet vervolgd worden, maar ik predik de besnijdenis niet, ik predik geen wet en daarom word ik vervolgd. Waarna hij trouwens in hoofdstuk 6 zegt, dat degene die wel de wet prediken, dat doen om niet vervolgd te worden. Is dat recht? 6 vers 12. Al degene die een schoon gelaat, een persoon, die een schoon gelaat, de buitenkant, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. Waarom? Wel, alleen maar opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. En het kruis van Christus betekent het einde der wet, hè? Dus waarom predik mijn wet? Om niet vervolgd te worden. Dat klopt precies hoor, want toen het christendom wettisch werd, hielden de christen vervolging op. Dat heb ik eens nagevraagd aan Constantijn de Grote. Christendom bestaat godsdienst, werd de wereld aanvaard en ingelijfd, kwam onder wet en regels staan. Wie had het? Oh, dat waren jullie. Hadden het over kerkrecht of zo, hè? Ja, als je dat hebt en handhaaft, dan word je niet vervolgd hoor. Dat zegt ze, dat staat hier ook. En waarom werd de Heer Jezus vervolgd? Omdat hij niet de wet predikte, maar de genade. Natuurlijk. Precies. Precies dezelfde gedachte. Nou goed, terug naar hoofdstuk 5. Indien ik nog de besnijdenis spreek, waarom word ik nog vervolgd? Want dan is immers de ergernis des kruises vernietigd. De ergernis van het kruis bestaat hierin dat het kruis het einde is van de wet. En daar ergert de wettische mens, om niet te zeggen de Jood, want het kan iedereen zijn, daar ergert de wettische mens zich aan, dat wil zeggen, daar struikelt hij over. Men struikelt over dat kruis. Dat wil men niet, omdat het betekent het einde niet alleen van wet, maar het betekent zelfs einde van de eerste beginselen der wereld. Het einde ook van het natuurlijke, het vleeselijke denken, het einde van wereldse wijsheid, 1 Korinthe 1, en noemt u maar op. Dat is de ergernis des kruises van Jezus, zodra men wet predikt. En dan staat er, vers 12, och of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Nou, de Heer zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Belast waarmee? En moe waarvan? Van het dragen van het juk uit vers 1, uiteraard. Hè? Ja, waar anders van? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Rust bestaat erin dat men van die wet bevrijd wordt. En als er hier zijn die u onrustig maken, dan zijn het uiteraard, maar dat wisten we zo ook wel, degenen die opnieuw wet prediken. En dan staat er, want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees. Dat is een prachtige wending die hier gegeven wordt, want Paulus weet natuurlijk ook wel dat iedereen dan meteen zal roepen, dus als we nu vrij zijn, dan kunnen we maar aanzondigen. En dan zegt de apostel, nou dat is niet de bedoeling, daar is het ook niet voor, je zou die vrijheid niet moeten gebruiken om te zondigen, je zou die vrijheid moeten gebruiken om elkander te dienen door de liefde, staat er. Want als je vrij bent, kun je lief hebben. Een gebonden mens weet ook niet wat liefde is. Men moet vrij zijn om te kunnen liefhebben. Dat hoef ik trouwens niet uit te leggen, want in het Nederlands is dat zelfs hetzelfde woord. Vrijen is immers liefhebben. Gekke, dat moeten ze vroeger toch nog geweten hebben. Ja, dat is het aardige van taal. Zeker wel. Men moet namelijk vrij zijn om te kunnen liefhebben. Ik zou een andere uitspraak kunnen doen, die komt bij mijn Johannes vandaan. Die zegt iets van ware liefde of zoiets, sluit de vrees buiten of zo. Dat waar liefde is, is geen vrees. Maar andersom is het natuurlijk ook zo. Waar men vreest, daar kan men niet lief hebben. Maar laat ik er meteen bij zeggen, waar men onder de wet is, daar vreest men. Dan is men toch bang voor die God die wet opgelegd heeft, of niet? Anders neemt men die wet niet serieus. He? Daar preest men en kan men dus niet liefhebben, zodat je maar weer ziet, als men onder de wet leeft, is het eigenlijk onmogelijk om God lief te hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en heel je kracht was geloof ik nog. Het is lang geleden dat ze mij dat voorgelezen hebben. Maar het is onmogelijk. Laat staan dat er mogelijk zou zijn elkaar lief te hebben, waar men zelf bevreesd is en in angst leeft, kan men niet lief hebben. En waar wij trouwens leven in het algemeen in de maatschappij, waar ons angst aangejaagd wordt door allerlei ellende die op ons afkomt, daar is niet zo verwonderlijk dat er in onze maatschappij inderdaad zo weinig liefde is. Maar dat heeft met de Bijbel dan verder niks te maken. Dat is gewoon algemeen gegeven, dat is ook onmogelijk. Mensen zijn niet vrij, worden met van alles en nog wat belast. Wat zin nog onzinnig is om het te dragen, zal ik maar zeggen. Maar het ontwricht inderdaad de samenleving zelf niet alleen, maar ook, hè. En het gezinsleven vanzelfsprekend ook. Nou goed. Hoe dan ook, hier staat dat we de vrijheid die we ontvangen hebben onder het nieuwe verbond zouden gebruiken om elkaar te dienen door de liefde. Vers 14, want de gehele wet wordt in één woord vervuld. Dat wist elke Jood, hè? Dat vroeg de Heer ook, hè? Wat is het belangrijkste gebod? Toen zei die man, die zei, je moet de Heer lief hebben en je naaste als jezelf. En er werd zelfs aan toegevoegd dat hetzelfde was eigenlijk. Voor hetzelfde gebod staat daar, hè? Eerst is God liefhebben en het tweede daaraan gelijk is je naaste liefhebben, zodat je altijd maar ziet dat God dezelfde is als je naaste. Maar goed, daar even tussendoor. Maar dat is de samenvatting van de wet is dat. Hè? De gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. En de aardigheid is dat de apostel hier duidelijk naar voren brengt dat dat nu mogelijk is. Nu wij vrij zijn namelijk, nu wij niet meer onder de wet leven. Want onder de wet moeten we elkaar vermanen, bekritiseren, van ken de Heer, dit doe je niet goed en dat doe je niet goed en dat zou je moeten doen enzovoort. Zo gaat het onder de wet. En er ontstaat vanzelf haat, uiteraard, kan niet missen. En de hele gedachtegang is, als we namelijk van die wet af zijn, pas dan is het mogelijk de wet te vervullen. En nou weten we ineens wat er staat in Romeinen 2. Er zijn heidenen die van nature doen de dingen die der wet zijn. Wat doen ze dan dus? Elkander dienen door de liefde. Nou, dat zijn Johannes ook. Eerst Johannesbrief, de hele brief. Elkander dienen door de liefde. Maar het is pas mogelijk nadat men van die wet verlost is. En meteen in het volgende gedeelte staat dan vanaf vers 16. Wandel door de geest. En eigenlijk dan, en gij zult daardoor de begeerlijkheden des vleesjes niet volbrengen. Men moet kiezen voor het wandelen door de geest, voor het bedenken des geestes, zoals Paulus dat noemt in Romeinen 8. Hij heeft trouwens dezelfde gedachte hier, het vlees tegenover de geest. Ook allemaal precies hetzelfde als in Romeinen 8. En daarna staat er in vers 19... De werken des vleesers nu zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoerij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgedrijf, en eigen vijandschap, twist, afgunstigheid, toongekijf, tweedagketterijen, neetmoord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Vooral en dergelijke, waarschijnlijk. Tja, er is wat hoor. Ik lees er maar zo gauw mogelijk overheen. Ja.